Mooi om weer bij jullie te mogen zijn. Vanuit Almere hier naartoe gekomen. En ik denk dat er ook best wel wat gasten of mensen, vrienden, familie zijn. Dus daarom wil ik mezelf heel kort even voorstellen. Mijn naam is Fedo Christiaanse. Ik ben getrouwd met Minke en wij hebben 3 meiden. En wij zijn in Almere komen wonen. En daarvoor hebben wij in Friesland gewoond. Dus we hebben wat verschillende plekken gezien. En in dagelijks leven ben ik jongerenwerker voor Operatie Mobilisatie. En trek ik met tieners op. En dat heeft ook mijn passie. Maar aan de andere kant maakt leeftijd op zich allemaal niet zo heel veel uit. En dat is juist ook waar het vanmorgen over gaat. Aan de ene kant gaat het hier over de kinderen vanmorgen. En aan de andere kant is het mooi om bij de Heer Jezus te zien dat juist alles bij elkaar komt. Jong en oud, getrouwd, single. Wat voor reden ook dat je geen kinderen hebt. Misschien heb je iemand gehad en is die persoon er niet meer in je leven. Er kunnen allerlei omstandigheden, verschillende verhalen zijn waarom we hier zitten vanmorgen. En het bijzondere is juist dat in de Heer Jezus alles bij elkaar komt. En iedereen bij elkaar komt. En dat de Heer Jezus ook zegt, als je in mij gelooft, dan krijg je er een nieuwe familie bij. En dat is heel gaaf, juist ook in een wereld waarin we juist op elkaar soms zo kwijt zijn. En waarin een buurman van mij zegt, die is zelf heel erg eenzame man. En hij zegt, vroeger, en dan kan je soms ook alles weer in een roze wolk natuurlijk zien. Maar hij zei, vroeger was alles anders. En wat zegt hij dan? Dan zegt hij, vroeger op mijn straat in mijn buurt hadden wij een buurtbarbecue. En dan deden we dingen met elkaar. En dan werd er veel meer naar elkaar omgezien. Dat is echt zijn beleving daarbij. Hij zegt, nu is er nooit eens iemand die aan mij vraagt hoe het nou met mij is. Er is nooit iemand die even aanklopt en eens even een praatje maakt. En het bijzondere is dat wij, dan geloof ik dat wij als christenen daarin verschil mogen maken. Maar ook dat de Heer Jezus zegt, maar als je mij gelooft, dan krijg je er een nieuwe familie bij. En dat is ook wat ik hem ook heel erg gun. En daarom vind ik het ook mooi dat ik contact met hem mag hebben. Tegelijkertijd zat ik ook even te denken aan onze huiskring. Vorig jaar hebben we eigenlijk tegen elkaar gezegd, wat zou het mooi zijn als we niet alleen maar als volwassenen bij elkaar zitten, maar dat we ook de kinderen en de tieners daar ook bij kunnen hebben. En toen hebben we bedacht, van, nou, laten we dan om 7:00 s'avonds beginnen. En dan kunnen de kinderen er in ieder geval ook een uur bij zijn en dan de tieners er ook bij. En dat is eigenlijk, was het helemaal nieuw, maar soms probeer je ook gewoon maar dingen uit. Maar het is echt wel heel erg goed bevallen. En we hebben een dame van 70, was op de kring en die vindt het zo fantastisch dat zij ook gewoon de kinderen om zich heen heeft. Want ook zij heeft een heel verhaal van allerlei moeilijke dingen ook in het leven meegemaakt. Ook juist op het gebied van haar eigen kinderen die ze dan niet meer ziet en zo. En dan wauw, het is dan gaaf dat je elkaar ook mag hebben. En nou, dat als je het eerste plaatje er even bij pakt van de PowerPoint, dan is dat eigenlijk het plaatje wat ik daar gewoon heel mooi bij vond passen. En dat is ook wat je in de Bijbel leest, dat vanuit alle kanten mensen toestroomden naar Jezus. Vanuit Israël, maar ook vanuit Syrië, vanuit allerlei gebieden kwamen mensen naar de Heer Jezus toe. En dat waren ouders met kinderen, maar dat waren ook ouderen. Dat waren mensen die om wat voor reden dan ook iets van de Heer Jezus hadden gehoord en daar naartoe liepen. En daar kwam het allemaal bij elkaar. En dat is wat we denk ik voor ogen mogen houden. Wij zijn een familie, gegeven aan elkaar, oog voor elkaar hebben. En, daar gaan we het vanmorgen voor over hebben, bidden voor elkaar. De kracht van gebed, allereerst vanuit de ouders voor kinderen, maar juist ook met z'n allen, voor elkaar. Hoe heeft de Heer Jezus dat bedacht? Hoe heeft de Heer God dat bedoeld? Welke kracht gaat er vanuit, van gebed? Afgelopen week had ik bij mij thuis 2 tieners. En daar hadden we het kort nog even over. Want we hadden het er namelijk over, de bescherming van God. Zie je dat terug in je leven als tiener? Bescherming van God. Dat je soms achteraf denkt van, Heer, ik dank u wel dat u mij beschermd hebt. En toen hadden we het er ook even over. Dat het mooi is dat je ouders hebt die ook voor je bidden. Dat je soms niet eens doorhebt hoe dat dan precies werkt. Dat God bij jou is. Soms als je het zelf als tiener niet eens doorhebt. Maar dat er kracht van uitgaat als ouders bidden voor hun kinderen. Nou, dat was mooi. Daar hadden we het kort even over. En dat is waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken. Zo meteen vanuit Markus 7. Maar ik zat er ook aan te denken dat je op veel meer plekken in het Nieuwe Testament ziet dat ouders eigenlijk als het ware Jezus vastklampen. En dat is vaak omdat er een nood is. Dat is vaak omdat er iets niet goed is met een dochter of een zoon. En dan lezen we dat een vader of een moeder naar Jezus toe gaat. En letterlijk zien we dat heel vaak in hun nood vastklampt. Heer Jezus, ik heb u nodig. En niet alleen maar op het moment dat het moeilijk is, maar ook gewoon soms zomaar dat je ziet dat vaders, moeders hun kinderen bij Jezus brengen. En ik heb twee teksten die ik graag met jullie wil lezen. Vooraf is Marcus 5. Daar zien we namelijk een vader. En wij kennen hem als, eigenlijk kennen we vooral het dochtertje. Want hij wordt altijd het dochtertje van Jairus genoemd. Maar Jairus was natuurlijk de vader. Jairus, vader die een dochter heeft. En het dochtertje is enorm ziek. En dan lezen we in vers 22. Er kwam een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij heette Jairus. Toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen. En hij smeekte: mijn dochtertje is heel erg ziek en zal sterven. Kom alsjeblieft mee, leg haar de handen op, dan zal zij beter worden en in leven blijven. En wat ik bijzonder vind is dat er staat, toen hij Jezus zag, liet hij zich voor Jezus op zijn knieën vallen en hij smeekte hem. Daarin zie je de intensiteit, daarin zie je ook wel de wanhoop, maar ook wel de hoop van: Heer, u bent nog de enige. Ik heb een dochtertje en mijn dochtertje is doodziek. En ik weet niet hoe verder, maar ik weet, ik heb van u gehoord en ik ga naar u toe en ik ben bij u en ik val op mijn knieën, want ik heb u nodig. Heer, kom mee. En dan weten we in dit verhaal dat er nog van alles gebeurt, waardoor er enorme vertraging plaatsvindt. Jezus kan niet in één keer rechtstreeks naar dat huis. Dat dochtertje, dat sterft uiteindelijk ook. Enorm verdrietig verhaal, ten diepste ook. Enorm verdrietig. En dan is toch de Heer Jezus daar en dan lezen we dat Jezus een wonder doet. En uiteindelijk het meisje het leven teruggeeft. Maar je ziet een vader in zijn nood naar Jezus toe gaan. En eigenlijk bidt. Dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Hij bidt. Hij smeekt Jezus. Kom mee. Leg haar de handen op. Dan zal ze beter worden. Nou, niet alleen maar in nood lezen we dat mensen naar Jezus toe kwamen. Ook gewoon in blijdschap. We willen graag onze kinderen bij Jezus brengen, want we weten dat als we onze kinderen naar Jezus brengen, dat daar zegen van uitgaat, dat daar leven van uitgaat. In Marcus 10 lezen we dat. Daar staat inderdaad in vers 13, de mensen brachten hun kleine kinderen naar Jezus toe. Zij wilden dat hij hun de handen op zou leggen, maar de leerlingen stuurden hen weg. En dan, die tekst hebben we net ook gelezen, maar ik vond het mooi dat ook hier weer terugkomt. Een vader die vraagt, als u mijn dochtertje de handen oplegt. En hier lezen we dat ook weer. Ze wil dat hij hun de handen op zou leggen. De zegen zou meegeven. Ze wisten dat als Jezus mensen aanraakt, dan gebeurt er iets. Want dat hadden ze gezien, dat hadden ze gehoord. Jezus die mensen de handen oplegde en ze genazen. Jezus die mensen de handen oplegde en een bemoediging meegaf of een compliment. Of er gebeurde iets met mensen als Jezus hen de handen oplegde. Ze gingen anders daar vandaan. Ze gingen vol blijdschap terug of verwonderd terug of bemoedigd terug. Of ze kregen enorme rust en vrede waar ze heel erg onrustig waren geweest. En nou, troost waar er verdriet was geweest, wisten als Jezus de handen oplegt, dan gebeurt er iets. En dat is ook het bijzondere, dat wij dat met elkaar, niet alleen de ouders, maar daarom ook dat bredere plaatje, met elkaar mogen wij bidden. Want hoe dan ook, wij hebben ergens contact met kinderen of met tieners, of je misschien een oom of tante bent, of misschien dat je iets in het kinderwerk doet of in het jeugdwerk. Misschien werk je wel als leerkracht op een school, of misschien wat dan ook. Maar er is altijd een raakvlak, zelfs vanuit die buurman die eigenlijk heel eenzaam is, niemand meer heeft. Hij heeft ergens nog een dochter, maar die weet hij niet waar die dochter is. Heeft hij helemaal geen contact meer mee. Hij had een vrouw. En die is gescheiden van hem, had een tweede vrouw, die is gestorven, had een derde vrouw. Die is bij hem weggenomen omdat ze licht dement begon te worden. Gewoon dit soort verhalen, compleet verscheurd, families die niet meer kloppen. En toch via ons als huiskring, maar ook als familie, heeft het toch weer een linkje ook met kinderen. En zo is het leven niet altijd makkelijk, dat proef je gelijk al. En tegelijkertijd, Jezus is erbij en we mogen voor elkaar bidden, maar we mogen juist ook onze kinderen en onze tieners bij de Heer Jezus brengen. En ik wil graag met jullie lezen het verhaal uit Marcus 7 van een bijzondere moeder. In ieder geval een vasthoudende moeder, die ook Jezus vastklampt in een hele moeilijke situatie die zij met haar dochtertje heeft. En we lezen vanaf vers 24, Markus 7, vanaf vers 24. En daar staat, Jezus vertrok en hij ging naar het gebied van Tyrus en Sidon, dat is het huidige Libanon. Daar ging hij een huis binnen, want hij wilde niet dat iemand wist waar hij was. Maar hij kon niet verborgen blijven. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat hij daar was. Zij had een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. Ze kwam naar hem toe en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Deze vrouw was een Griekse, geboren in Syro-Fenicië. Ze vroeg aan hem om de duivelse geest uit haar dochter weg te jagen. Maar hij zei tegen haar, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de kinderen genoeg hebben gegeten. Maar ze antwoordde hem, dat is waar, heer. Maar de hondjes eten toch onder de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen. Hij zei tegen haar, omdat je dit hebt gezegd, zeg ik, ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter weggegaan. En toen zij thuis kwam, lag het kind gezond in bed. De duivelse geest was uit haar weg. We lezen hier van, eigenlijk wat we hier eerst lezen is dat de Heer Jezus onderweg was. En dat hij eigenlijk naar een gebied ging wat ten noorden nu van Israël ligt. En het was een gebied waar niet-Joodse mensen woonden. En we weten vanuit de verhalen van Jezus dat hij eerst naar deze wereld was gekomen voor de Joodse mensen. Dat was zijn missie, dat was zijn doel. He, dat was echt het kader waarin hij altijd aan het werk was. Dat volk, daarvoor ben ik gekomen. Wel zien we dat er telkens al vooruitgedacht wordt, ook door Jezus, van later zal mijn verhaal, zal mijn redding over de hele wereld gaan, maar ik begin hier in Israël. Daarom is het bijzonder dat hij ook wel eens naar andere stukken gebied ging. Maar we lezen hier dat hij naar dit gebied ging, niet om gezien te worden, niet om eigenlijk in contact te komen met mensen, want er staat dat hij niet wilde dat iemand wist waar hij was. Blijkbaar was hij daar vooral, misschien wel voor zijn rust, misschien wel omdat hij gewoon even met zijn vrienden, met zijn discipelen wilde zijn. Ik weet niet precies waarom hij dit niet wilde, maar het was niet de bedoeling dat er een moeder was die erachter zou komen. Maar er is een moeder. En deze moeder, daar lezen we van dat zij er al gauw van hoorde dat Jezus daar was. En zij wist waarschijnlijk al, want er staat dat er in de Bijbel dat het verhaal van Jezus over dat hele gebied ging, zelfs tot in Syrië toe. Dus dat verhaal dat deed zich de ronde, dus ze had al eerder van Jezus gehoord, maar zij wist, ik moet bij de Heer Jezus zijn. Dat is de kern van wat we in dit verhaal lezen. Ze wist, ik moet bij de Jezus zijn. Terwijl ze was niet Joods. He, dus ze was eigenlijk, was altijd spanning tussen de volken eromheen en de Joden. Dat was altijd moeilijk. Altijd ingewikkeld. Altijd vijandelijk. En toch zet zij de stap, durft zij de stap te zetten om naar Jezus te gaan. Terwijl hij Joods is, dus dat was al moeilijk. Terwijl hij een man is en zij een vrouw is, dat lag ook ingewikkeld. En toch zie je dat bij haar al, er is een nood in haar gezin. En zij durft over bepaalde barrières heen te stappen. Ze is vasthoudend, ze durft en ze weet, ik moet bij Jezus zijn. En wat is dan de nood? Waarom? Ze had namelijk een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. En dat is enorm... Hoe zou je dat zeggen? Het is enorm verdrietig. Het is ook enorm ingewikkeld. Het is enorm pijnlijk in dat gezin. Dat kindje, dat functioneert niet goed. Dat kindje, om wat voor reden ook, hebben zij ontdekt, er is iets niet goed met haar. En we lezen dan in de Bijbel dat kinderen, maar ook volwassen mensen, soms in de macht kunnen zijn van demonen, van duivelse geesten. En dat is in dit geval ook zo. En we weten niet precies wat dat dan uitgewerkt heeft. We weten van een andere vader die ook bij Jezus komt, waarbij hetzelfde een beetje speelt, dat dit een zoontje telkens een soort epileptische aanvallen kreeg. En dat die duivelse geest dat zoontje eigenlijk, zegt die vader, in het water gooide of in het vuur gooide. Dus continu hadden ze een enorme zorg voor hun zoontje. Nou, zo had die moeder enorme zorg voor haar dochter, want er gebeurde soms enorm verdrietige, verschrikkelijke dingen met dit meisje. Want de duivel is er altijd op uit om mensen kapot te maken. En Jezus is er altijd op uit om te zegenen en om heel te maken. De duivel, de tegenstander, juist andersom. Daarom wist ze, ik moet bij Jezus zijn. En ze kwam naar hem toe, staat er, en ze liet zich voor hem op haar knieën vallen. Opnieuw zie je, iemand valt op de knieën. Het is helemaal, Jezus, ik heb u nodig. Het is complete vastklampen, zo dat woord moest ik aan denken. Het vastklampen van Jezus. En ik moest daarbij ook denken, er kunnen heel veel verschillende redenen zijn waarom wij de Heer Jezus vastklampen. Dat kan zijn omdat wij te maken hebben in ons gezin met onze kinderen of in onze omgeving. Dat er met een kindje iets is waardoor die net even wat anders is dan anderen. En wij leven in een tijd dat steeds meer onderzocht wordt en dat er steeds meer stempeltjes zijn. Maar mijn vrouw werkt in het speciaal onderwijs en zij werkt met een kleine groep kinderen die allemaal niet in het gewone onderwijs passen, omdat ze om wat voor reden ook gewoon niet mee kunnen komen. En dat kan een zorg zijn die je als ouder hebt, want Minke weet vanuit contact met ouders dat niet altijd makkelijk is. Tuurlijk is het mooi om te ontdekken hoe prachtig mooi je kindje is en hoe waardevol. En dat is juist, denk ik, enorm belangrijk dat we dat met elkaar zeggen. Er zijn geen kinderen die er eigenlijk niet bij horen. Dat hebben wij er een soort van gemaakt. We houden van boxjes en zeggen dit is een normaal en dat dan niet. Nee, uiteindelijk is het juist het mooie bij Jezus dat het uiteindelijk één verhaal is. Elk kind gelijk hoort erbij. Het is juist mooi en uniek dat we allemaal een beetje anders zijn. En we hebben allemaal wat, hebben we van Ellie en Rickert geleerd. Maar tegelijkertijd is het ook het eerlijke verhaal dat het niet altijd makkelijk is. Dat je als ouders kan worstelen, dat je een zorg hebt om jouw zoon of dochter, omdat hij niet mee kan komen. Het kan ook zijn op fysiek gebied, dat jouw kind iets heeft waar je veel zorgen over hebt. Mijn zusje heeft enorm, eigenlijk tot op heden, maar dat is in haar tienertijd, de kindertijd, veel meer nog geweest, enorm veel last gehad van eczeem. Dat was echt, alle artsen hebben mijn ouders wel gezien met haar, alle behandelingen, en dat is echt een zorg geweest. En daar worstelt ze soms nog mee. Op wat voor gebied heb je misschien zorg voor jouw kindje, je tiener? Het blijven altijd je kinderen, hoe oud ze natuurlijk ook worden. Wat de zorg ook is, uiteindelijk ervaar ik zelf ook met mijn vrouw samen dat we soms niet weten wat er is. Waarom is er zoveel onrust? Waarom kan onze dochter niet goed slapen? Waarom is er verdriet? Of soms ben je zo aan het zoeken ook van, Heer Jezus, wat is er aan de hand? En soms is ook iets voor langere tijd. Soms is het zo dat je ergens voor bidt en dan lost iets op. Dan wordt het beter. Maar soms zit je ook veel langere tijd in een bepaalde zorg. En weet je niet, snap je niet hoe je. En dan is het bijzonder om te weten, we hebben de Heer Jezus en we moeten bij Hem zijn. We moeten bij Hem zijn. We moeten ons vastklampen aan Jezus. We moeten onze kinderen bij Hem brengen. We moeten voor ze bidden. Dat gebed zo krachtig is, dat zie je hier terug. We moeten voor onze kinderen bidden. We moeten voor ze op de bres staan. Dat is wat we leren van deze moeder. Zij ging letterlijk op de bres staan voor haar dochter. Want Jezus is niet zomaar dat hij zegt van oké. Dit doen we wel even. Jezus geeft een beetje tegengas, lijkt het wel. Want Jezus wil ook wel eens even zien, hoe echt is dit bij deze vrouw? Hoe echt is dit geloof bij deze moeder? Hoe echt wil ze bij mij zijn? Hoe echt wil ze mij? En vandaar dat je dat gesprek krijgt over, maar jij bent niet Joods en waarom kom je dan naar mij toe? En nou, dat je dan denkt van, hé, waarom, Heer Jezus, doet u het niet even wat makkelijker? Ik bedoel, waarom geeft u tegengas? Waarom? En dat kan je soms natuurlijk ook wel eens hebben. Als je zelf bidt voor kinderen of misschien bid je wel voor anderen in je omgeving. Dat je merkt van, maar Heer Jezus, waarom doet u niet gelijk iets? Waarom is het niet even dit? Een vingerknip en er kan iets veranderen. We weten van Jezus dat hij wonderen kan doen. Waarom is dat niet altijd zo? Waarom? Nou, deze vrouw die blijft staan in haar geloof, in haar vertrouwen op Jezus, laat zich niet wegjagen, die blijft in gesprek, die blijft vertrouwen en ook uitspreken, Heer, ook al ben ik een vrouw, ook al ben ik niet Joods, ik weet dat ik bij u moet zijn, geef me dan een kruimeltje, zegt ze. Het beeld van Jezus die is gekomen voor de Joden, hij zegt, maar er is altijd wel ergens een kruimeltje voor iemand die niet Joods is. En Jezus, omdat je dat hebt gezegd, heb je laten zien dat je vertrouwen in mij hebt. Daarom zal ik een wonder doen. En het bijzondere is, ze gaat terug naar huis en haar dochtertje is vrij. Haar ogen stralen, haar lichaam, haar geest is tot rust gekomen. De duivelse geest is weg. Jezus heeft een wonder gedaan. Want er staat, hoe zij thuis kwam, vers 30, lag het kind gezond in bed. En ze, blijkbaar kon de moeder het direct zien. Mijn dochter is genezen. Mijn dochter is vrij. En wat een feest is dat geweest. Daar in dat huis. In dat ene huis. We lezen verder niet over allerlei mensen die hier nu bij Jezus komen. Het is dat ene huis. Die ene moeder. Dat ene gezin. En dat is ook weer bijzonder. Jezus heeft oog voor die ene. En dat is wat we mogen weten. Wij met ons huis, of wij die geven om een ander gezin, of op een andere manier in contact zijn met kinderen, met tieners. Wij mogen weten, we mogen bidden, we mogen Jezus vastklampen, we mogen weten, hij heeft oog voor die ene. En we mogen onze nood bij hem brengen. Dit is bemoedigend, maar tegelijkertijd geeft het ook verantwoordelijkheid. Want het laat zien dat je wel naar Jezus toe moet. Het laat zien dat je soms ook even moet gaan staan en moet blijven staan. Het laat zien dat je vasthoudend moet zijn. Het laat zien dat je moet vastklampen. Het laat zien dat je niet zomaar, dat het niet altijd makkelijk is. Je moet er op een bepaalde manier ook echt voor gaan. Je moet er tijd in steken. Je moet er bewust van zijn. Je moet stappen zetten. Het komt je niet aanwaaien. En dat is ook wel de verantwoordelijkheid en de opdracht die hierin zit. Zoek Jezus. Zoek hem op, bid voor je kinderen, bid om bescherming. We lezen in de Bijbel zoveel over dat God onze bescherming wil zijn. Maar de verantwoordelijkheid die wij hebben is dat we dat ook mogen bidden voor anderen. En dat er kracht van uitgaat. Er staat in de Bijbel dat het gebed van een rechtvaardige, dus iemand die in Jezus gelooft, veel vermag. Dus veel kracht heeft, daar gaat kracht van uit. Maar we moeten wel bidden. We moeten wel op onze knieën gaan, we moeten wel Jezus vastklampen. We moeten wel bewust zijn dat dit leven niet neutraal is. Dat er machten en krachten zijn die spelen in ons eigen leven. Gezinnen, omgeving, familie, vrienden, buurt. Dit leven is niet neutraal, er zijn krachten en machten. We lezen dat in het leven van dit dochtertje er een duivelse geest was die haar in de macht had. Maar we weten dat we Jezus genezen kan, vrede kan brengen, zegen kan brengen. En daarmee moest ik nog denken aan het woord shalom, wat voor de Joden heel belangrijk woord is. Namelijk shalom betekent niet alleen maar vrede, dat is op één gebied, maar dat betekent vrede op elk gebied van het leven. Dus op het gebied van fysiek, psychisch, geestelijk, sociaal, naar God toe en naar elkaar toe, dat er een perfecte harmonie is, dat er vrede is. Dat is shalom. Perfecte harmonie tussen God en mensen en wie je gewoon van binnen bent en mag zijn. Dat je blij bent met jezelf, dat je als tiener mag ontdekken, ik doe ertoe, ik ben waardevol. Wat er aan prikkels allemaal op me afkomt in mijn tienertijd, ik ben een kind van God. Dat je dat mag ontdekken, dat is shalom. Dat je weet, ik ben een kind van God, ik ben blij met mijzelf. En dat is eigenlijk wat Jezus brengt. In alle ontmoetingen die Jezus heeft met mensen, zien we dat hij shalom brengt. In een wereld die hard is, in een wereld die kil is, in een wereld waar machten en krachten soms zo ons naar beneden willen halen, ons bij God vandaan willen krijgen, mogen wij bidden om de shalom, de vrede van de Heer Jezus in ons eigen leven in ons eigen gezin, in onze eigen familie, ook voor die ander. Dus dat is waar ik vanmorgen met jullie bij stil wilde staan. Zoek de Heer Jezus, de kracht van gebed en bid. En eigenlijk wil ik misschien iets doen wat niet zo gewoon is. Maar ik wilde vragen om gewoon even je buurman of buurvrouw gewoon even aan te kijken met elkaar. Gewoon een moment te nemen om samen te bidden. En misschien is dat spannend, misschien heb je dat nog nooit gedaan. Dat snap ik ook en dat voel je niet verplicht. Maar aan de andere kant vond ik het juist mooi, want ik dacht, dit is de kern van waar we vanmorgen hier bij elkaar zijn. We zijn familie, we zijn aan elkaar gegeven. En ik kan natuurlijk wel bidden, en dat is ook goed, maar ik vind het eigenlijk veel mooier als we met elkaar bidden. En dan kan je bidden gewoon, je kan gewoon even kort even uitleggen van, nou, waar kan je voor bidden? Je kan ook een algemeen gebed bidden. Maar vanuit wat we nu horen, wat is misschien ook wat de Heer God nu tegen jou zegt, waar mag je voor bidden? Misschien voor die ene, neem daar even rustig de tijd voor. En durf ook een beetje. Dat is het ook wel. Hè? Dus ga je gang en dan sluit ik zo meteen af met algemeen gebed. gaan nog een algemene gebed ook bidden. Heer God, ik wil u danken. Heer, dat wij bij u mogen komen. Heer, dat wij u vast mogen klampen. Heer, u kent de nood in ons eigen leven. Heer, misschien ons eigen zin, misschien een eigen zoon of dochter. Heer God, we willen hen aan u opdragen. Heer, wij willen bidden. Heer, dat u zegen geeft. Heer, dat u ingrijpt. Of dat u ons wijsheid geeft. Heer, of geduld. Heer, of hoop op u. Heer, waar we misschien hoop zijn kwijtgeraakt. Heer, ik wil bidden. Wilt u werken in het leven van ons gezin? Heer, of van die ander. Heer God, ik denk ook, Heer, dat we mogen bidden juist voor mensen om ons heen. Gezin om ons heen, waar we dingen zien. Heer, waar we nood zien, dat we daar uw zegen over mogen bidden. Uw bescherming. Heer, we bidden bescherming over onze kinderen. We bidden bescherming over onze tieners. Heer, wij bidden bescherming voor hun leven. Heer, dat u over hen waakt. Heer, dat u hen aanraakt. Heer, dat u hen lief hebt. Heer, dat u hen zal leiden. Heer, op uw weg. Heer, wij danken u, Heer God, dat wij ook met onze eigen gevoelens, onze eigen verdriet of eigen worstelingen bij u mogen komen. Heer, ik prijs uw naam dat wij u hebben. Dat we weten dat we naar u toe mogen. Net als deze moeder. Vader, Heer God, wij danken u dat we zien dat mensen naar u toe kwamen en aan uw voeten vielen. Heer, en in hun wanhoop het naar u uitriepen. Heer, dank u wel dat we dat ook mogen doen. En dat u hoort. Heer, u heeft beloofd dat als we bidden, dat u naar ons hoort. Heer, dank u wel daarvoor. En zo zegenen we elkaar, Heer. Dank u wel voor wie u bent, Heer. Dat wij altijd bij u mogen komen. Heer, en wilt u ons ook bemoedigen als we die bemoediging nodig hebben, Heer. Wilt u ons versterken in ons geloof, in ons vertrouwen op u. Heer, en dank u wel dat we zo alles aan u op mogen dragen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik wil nog benoemen dat er ook nu en ook na de dienst zijn er mensen die achterin staan, die kunnen bidden. Dus als je zegt, er is een nood, er is iets waar ik aan moet denken door alles wat we nu horen. En dat wil ik graag met een ander delen en dat we daar samen nog voor bidden. Dan kan dat altijd, er staan er mensen in tweetallen waar je even naartoe kan om dat samen bij de Heer Jezus te brengen. Dus voel je daar vrij in. Ik wil de band weer vragen om naar voren te komen en dan gaan we samen zingen.